De Voorzet is gratis te beluisteren op de verschillende podcastplatforms. Steun ons en word vriend van de show. Bezoek onze website www.de-voorzet.com.
Ja, ik denk een jaar of 32.
Ja.
Dus ja, dan wordt het een, ja, tussen 32 en 34. Dan wordt het een lastige periode. Kijk, dan ga je naar een tweede klas op dat moment als jonge jongen. Mm-hmm. Ja, je bent ambitieus, je komt van die vijfde klasse, ja. DVC. En dan, ja, dan kom je erachter dat je bij de KFB heel veel leert, maar dat soort dingetjes niet.
Nee.
Ik denk dat ik een mensentrainer ben. Ik werk vanuit intrinsieke motivatie.
Ja.
Extreem hoge discipline.
Maar wat merkt daar die speler dan van?
In de tweede klasse is gezelligheid ook belangrijk.
Ja, je ziet daar gelijk de introverte en de extroverte terug.
Ja.
Ja, welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van De Voorzet. En vandaag in De Voorzet Jeroen van Bezouwen. Welkom Jeroen in De Voorzet.
Ja, dankjewel Richard.
Ja. Jeroen, 3 november 1977 geboren.
Klopt.
44 jaar. En in het dagelijks leven instructeur lichamelijke oefening. Hè, want zo moet ik het uitspreken.
Ja, klopt.
Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. En trainer op dit moment van tweede klasser Emplina.
Klopt helemaal.
Ja, in het verleden hoofdtrainer geweest van Unitas, Gorkum, UNA, SC Het Zand, Roosendaal, ODC, Zwaluwe en DVVC.
Ja, aardig lijstje, hè?
Aardig lijstje.
Ja, precies.
Ja, wij hebben volgens mij in het verleden hebben wij nog een keer tegen elkaar gespeeld. Ik zat de aflevering voor te bereiden. En ik kan me nog ergens een jaar, ik weet niet meer exact welk jaar het is geweest. Maar toen speelden wij met SV Racehof, beginjaren van SV Racehof volgens mij, tegen DVVC. En toen was jij daar trainer. Het was Carlo van Beurden, was trainer bij Racehof.
Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dat... Ja, nee, als jij het zegt zal het kloppen. Dat was, maar dat was in de vijfde klas?
Dat was in de vijfde klas.
Ja, en dan zat Gudok ook in de competitie.
Ja, volgens mij wel.
Waar je in de race met Gudok, en die eigenlijk vele malen beter waren dan de rest voor de titel.
Ja. Nou, dat is al een tijdje geleden natuurlijk. En dat was ook in de beginjaren wat Racehof gestart is weer na de doorstart van Triborg. En getraind bij je van vijfde klas tot en met derde divisie.
Ja.
Wat is nou het meest bijgebleven? Waar heb je nou het meest van geleerd?
Ja, dat klinkt eigenlijk heel raar. Ja. Laat ik het zo zeggen, ik ben altijd veel bezig geweest met carrièreplanning. Als voetballer niet het talent, maar vooral ook zeker niet de discipline om het maximale uit het voetballen te halen. Vrij snel gaan richten op het trainerswereldje en eigenlijk zo snel mogelijk, heel snel, en dat zie je ook wel een beetje aan mijn cv, heel snel, na een aantal jaren steeds stapjes proberen te maken. Maar als je gaat vragen van waar heb je nou het meeste van geleerd, is denk ik van het seizoen bij Zwaluwe. Dat is eigenlijk... in het lijstje, de club waar ik qua resultaat het minst goed heb gedaan. Mm-hmm. Maar daar wel iets meegemaakt wat van persoonlijke aard was, waarbij ik heb gezien dat er meer is dan alleen techniek en tactiek.
Yeah.
Ja, een jongen van 25 jaar, mijn eerste vriendschappelijke wedstrijd bij deze mooie club. Na een wissel zakte jongen in elkaar, 25 jaar. Hartstilstand. En nadat de medische staf ermee aan de gang is gegaan, is de jongen 2 uur later overleden.
Zo.
Ja, dan kom je binnen als jonge jongen.
En hoe oud was je toen, Jeroen?
Ja, even kijken. Ja, ik denk een jaar of 32.
Ja.
Dus ja, dan wordt het tussen 32 en 34. Dan wordt het een lastige periode. Kijk, dan ga je naar een tweede klas op dat moment als jonge jongen. Mm-hmm. Ja, je bent ambitieus, je komt van die vijfde klasse, DVC. En dan kom je erachter dat je bij de KFB heel veel leert, maar dat soort dingetjes niet.
Nee.
En dan kan je filosofie, dan kan je visie, dan kan alles in de prullenbak. En dan ben je heel het jaar lang bij aan het oplappen en tegen de race van punten bij aan het werken. Dus ik denk dat ik daar het meeste van heb geleerd qua menstrainer.
Ja.
En in de periode, eigenlijk bij elke club hebben we het een en ander geleerd. Alleen als dus op niveau UNA en Unitas mag werken, derde divisie, top hoofdklasse, om promoveren naar derde divisie. Ja, dan ga je gewoon, dan wordt er samenhang van en media en voorbereiding en... Je hebt gewoon een staf van 12 mensen om je heen. Ja, dat is wel echt...
12 mensen?
Ja, 12 mensen. Dus je had mensen... assistenten 2, keepers trainer, medische staf 2 of 3, 2 teammanagers, iemand die de wedstrijden voor je ging bekijken. En je werkte nou samen met mensen die bij onder 23 of het tweede elftal zaten. Mm-hmm. Ja, dat kwam wel snel uit tussen de 10 en 12 stafleden.
Ja, dan heb je een serieus te managen.
Ja, nou ja, precies dat. Dus je hebt een selecties daar en dan bij UNA zit er heel veel achter natuurlijk. Maar bij Unitas heb je echt alleen het eerste elftal. Dus je hebt dan een groep van 24 spelers en dan zeg een staf van met jezelf erbij rond de 10, 12 mensen. Mm-hmm. Dus dan heb je niet alleen spelers te managen, want je hebt teleurstellingen. Maar je hebt ook een staf die je allemaal hetzelfde praatje moet gaan formuleren.
Ja. Ja. Maar nogmaals, wat je net zei in het beginstukje, het overlijden van een van jouw spelers op het veld.
Ja,
ja, dat zijn natuurlijk wel hele momenten in het trainersleven die er wel erg in hakken.
Ja, en in die periode heb ik ook mijn opa verloren. Dus
ja,
toen was het
wel
even, toen was al even een periode waarbij het wel allemaal heel snel ging.
Ja.
En een paar jaar later overleed mijn vader ook aan een hartprobleem. Dus ja, daar kan ik je al vertellen dat ik eigenlijk in de trainerswereld, daar heb ik me in gestort. Waar heel veel mensen zich storten in stappen, drank, drugs, gokken, weet ik het veel. Ben ik het echt gaan stoppen in het voetballen.
Ja.
Daardoor echt alles opzij gezet en misschien mezelf... wel een beetje zo heb weggezet dat heel mijn omgeving een beetje heb verwaarloosd, als ik heel eerlijk ben, om mijn doelen te halen.
Ja.
Om zo snel mogelijk het hoogste niveau te trainen.
Misschien wel de ambitie te snel doorgedrukt om...
Ja, daar heb ik best spijt van. Mag je best weten. Als je ziet nu wat ik met mij toch nog jong, want 44 is nog respectievelijk jong, al mee heb mogen maken. Maar als ik heel eerlijk ben dat ik dingen terughaal vanuit YouTube in mijn periode UNA en Unitas... waar we gewoon echt succesvol zijn geweest. Echt hele mooie dingen hebben meegemaakt. Ja, dat ik daar helemaal niet van heb genoten.
Helemaal niet bewust?
Nee, helemaal niet bewust mee bezig ben geweest. Dat is misschien ook wel de reden. Ja, je wordt zo geleefd. Ik had ook nog een jong gezin, maar toen waren ze helemaal heel erg jong. Alles is voorbij gegaan. Dus als ik heel eerlijk ben en ik zou mijn cv opnieuw moeten opbouwen, of in ieder geval de stapjes, dan had ik het allemaal wat rustiger aan gedaan in plaats van binnen 10, 12 jaar van vijfde klas naar top derde divisie.
Ja. En dan heb je natuurlijk ook net de trainingscursus daar die aan gekoppeld, hè?
Ja.
Want ik neem aan dat jij niet meteen je trainercoach 1 hebt behaald.
Nee, dat was eigenlijk na het jaar Zwaluwe. Dan ben ik er ook maar 1 jaar geweest. Ik zou bij Zwaluwe zou ook doorgaan, zeker door wat ik zei, het jaar voetbal omvattend weinig voorstelde. Alleen toen werd ik aangenomen voor TC1 en toen mocht ik zelfs instromen in de proftak. Dus ja, dat was voor mij een kans die ik met 2 handen aangreep, maar vooral wist, ja, dit moet ik niet combineren met iets. Dus toen heb ik het jaar TC1 heb ik gekoppeld aan stage bij UNA. En dus dat is tussendoor ook nog eventjes gebeurd.
Ja, maar nou heel wat, dan heb je inderdaad wat op je pad gehad. En nu werkzaam bij Emplina, tweede klasser.
Ja, klopt.
Hoe dat zo? Ja, ik vraag het, hè, omdat je natuurlijk de mogelijkheid hebt om op een hoger niveau te trainen.
Ja.
En niet dat tweede klas geen, hè, dat is toch een respectabel niveau, maar... Ja. Bewuste keuze geweest?
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was na mijn UNA-periode ben ik naar Unitas gegaan. Dat is eigenlijk vrij succesvol gegaan. We zijn het eerste jaar gelijk gepromoveerd naar de derde divisie en eigenlijk ging dat ook erg goed. Maar ik ging wel een beetje de rekening betalen voor de jaren die ik daarvoor heb gehad. Is altijd maar meer willen, altijd ambitie is het hoogst haalbaar halen met alles wat ik doe. Toen kwam ik er wel achter dat er meer dingen waren. En dat kwam in de corona-periode, hè, want in het eerste seizoen bij Unitas... toen kwam de corona. En dan moet je nadenken. Dan zit je thuis. Dan kan je niet werken. Dan kan je niet voetballen.
Nee.
Ja, en dan word je geconfronteerd met jezelf. En dan ben ik erachter gekomen dat ik... buiten trainer ben ik ook vader van 3 gezonde zoontjes. Mm-hmm. En ik heb een prachtige vrouw. Ja, en die heb ik gewoon tekort gedaan. Ja. Heb ik nooit ingezien. Maar dan kom je wel achter als je in één keer... een paar maanden allemaal op elkaars lip zit.
Ja.
En toen heb ik de man met de hamer heb ik wel gekregen. Als ik heel eerlijk ben.
Ja.
En... toen kwamen dan mag je bij een hartstikke mooie club werken en we promoveerden naar de derde divisie. En op dat moment had ik niet het gevoel dat er bij Unitas een cultuur heerste dat wij in de derde divisie een rol van betekenis zouden kunnen gaan spelen. Ondanks dat we heel goed begonnen, want ik heb eigenlijk na 6 wedstrijden al bekendgemaakt dat ik de club ging verlaten aan het einde van het seizoen.
Na 6 wedstrijden al?
Ja, omdat ik vond dat je, als je iets zeker weet, dan moet je mensen niet aan het lijntje houden. Je werkt met een groep spelers die ook moeten weten waar ze aan toe zijn. En ik wilde voor mezelf vooral rust genereren en creëren. En achteraf is dat hartstikke goed geweest. Want ja, er kwam weer een coronaperiode achteraan. Wat we vergeten te zeggen, ik ben ook hoofdopleidingen bij Trinitas en Oosterwijk.
Ja. Oh ja, yes, dat klopt, ja. Ja.
Dus ja, en daar had ik heel veel zin in. Dus ik had eigenlijk besloten om een jaar niet, minimaal een jaar geen hoofdtrainer te zijn.
Ja.
Om echt te storten op hoofdopleidingen. En toen belde de TC, Ton Schreuders van Emplina, belde mij op. Want de toenmalige trainer William van Overbeek werd assistent trainer bij Essen den Bosch.
Ja, klopt, ja.
En ze zochten ja, binnen een afzienbare tijd een hoofdtrainer. Dus ja, in eerste instantie had ik zoiets van, ja Ton, leuk dat je me belt. Laten we het maar niet doen. En hij zei, ja, we kunnen een bak koffie doen en we zien wel.
Mm-hmm.
En ik moet heel eerlijk zeggen dat dat eigenlijk ja, mij wel triggerde. Emplina, een hartstikke mooie frisse vereniging die het ook doet met eigen jongens. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb daar mijn plezier. En dan vooral eventjes beseffen, trainer zijn meer is dan alleen maar presteren en ambities en niveau. Dat hartstikke leuk is.
Ja.
Dus,
je zit nu goed op je plek.
Ja, ik zit heel goed op mijn plek. Ik heb aankomend jaar ben ik er ook nog trainer. En we zijn momenteel in gesprek om het contract open te breken.
Ja.
En zelfs nog een jaar erbij. Dan komen we deze week gaan we eruit komen, verwacht ik.
Okay.
Dus dan zit ik daar nog 2,5 seizoen.
Ja. Ja. En ook afgelopen zondag hebben jullie natuurlijk ook weer voor de competitie gespeeld. Je zit in dezelfde competitie als Samuel Yilmaz, hè, een van de voorzitters.
Ja.
De eerste aflevering zou jij ook bij zijn. Dan zou je ook aansluiten. Kon jij helaas niet bij zijn doordat je ziek was. Maar je zit bij SSS ook in de competitie.
Ja, ja, dat klopt. Vorige week hebben we tegen elkaar gespeeld.
Ja.
Ik moet zeggen, buiten dat we bij elkaar in de competitie zijn, kennen we elkaar al hartstikke lang.
Mm-hmm.
We hebben elkaar tegen elkaar gespeeld met Beerse Boys in het zand.
Ja.
In de periode dat ik trainer was van UNA en we hadden het over staf. Dan was Smalley was degene die de analyse maakte van de tegenstander.
Ja.
Nou, ik denk niet dat iemand dat beter kan dan Smalley.
Nou ja, dat is ook een van de redenen waarom we natuurlijk in deze podcast ook altijd de analyse van Smalley hebben.
Nou ja, 100%. Kijk, ik denk dat wij waren succesvol met UNA. En dan wordt er altijd wel gezegd, dat doe je met z'n allen. En dat is natuurlijk zo. Maar als je ziet wat Smalley aan analyse, aan kwaliteit heeft geleverd, hebben we daar zeker ons voordeel mee gedaan.
Ja, ja.
Ja, we zitten bij elkaar in de competitie. Ik denk SVS is een hartstikke goede ploeg die al jaren bij elkaar zit. Smalley, een buitengewoon gewaardeerde trainer. Die zijn zaken goed voor elkaar heeft. En ik denk dat SVS samen met Verharding gaat uitvechten wie de kampioen gaat worden.
Ja, en dan gaan ze promoveren.
Dat zou hartstikke mooi zijn voor ze.
Ja.
Ja.
En jullie hebben die ambitie nog niet? Of zit er dat nog niet in? Of?
Ja, de ambitie bij mij die is er altijd. Ja. Zo hoog mogelijk. Ik denk dat we vrij goed meedoen. Maar gisteren alweer... ook wel weer even een teken is van... Oké, jongens, we winnen op donderdag winnen we van SVSS. Waarbij we ons wel enigszins hebben aangepast. Zo eerlijk moet ik ook zijn.
Ja.
Omdat wij elkaar hartstikke goed kennen. Smalley en ik moesten we toch wel eventjes alle twee iets proberen... om te kijken van hoe kunnen we elkaar overrompelen.
Ja.
Nou, hartstikke mooi. Met een goed gevoel ga je het weekend in en je verliest van nummer laatst. Of in ieder geval, je speelt gelijk. Maar in dit geval 2 punten verloren. Ja.
Dat is voetbal.
Dus ja, ik denk dat wij gewoon realistisch moeten zijn. We hebben ook een hele jonge ploeg. Eigen jongens. En we spelen een stuk anders dan de afgelopen jaren. En dat kost tijd, Richard. En dan zou het mooi zijn als we mee kunnen doen voor een periode. Dat is zeker wel het doel wat we in ons hoofd hebben. Alleen als het niet lukt, dan hebben we nog 2 jaar om dat wel te bewerkstelligen.
Oké. Okay. Hey, Jeroen, als we nou kijken naar het afgelopen weekend. Het afgelopen weekend was het natuurlijk geen competitievoetbal. Het was interlandvoetbal. Heb je nog toevallig naar het Nederlands elftal gekeken?
Ik heb flarden ervan gezien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik had eigenlijk een beetje bewust een wat afstand genomen. Ik had zoiets van, nou, we hebben niet zoveel vrije weekenden.
Nee.
Ik heb wel wat dingetjes teruggekeken, maar ik heb niet heel veel wedstrijd.
Nee, idem dito hetzelfde. Ik heb ook niet, ik heb ook alleen maar flarden gezien. Dus ja, daar kunnen we daar heel lang en breed over praten. Ik heb ook te weinig gezien om daar een oordeel over te vellen. Mogelijk dat Smalley wel in zijn analyse vandaag iets heeft, dat weet ik niet. Maar dat gaan we dus zo meteen even beluisteren. Wat ik nog wel even, wat ik van de week in de krant las, Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy, dat gaat waarschijnlijk rondkomen bij PSV.
Ik vind het wel mooi. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vind het altijd fijn op het moment dat de mensen die met een voetbalverleden iets gaan doen binnen de jeugd. Omdat ze dan duidelijk een pad gaan uitstippelen om vervolgens te komen waar ze willen zijn. En waarbij die eigenlijk aangaf een week of twee geleden van mijn moment is nog niet. Lijkt het nu zo te zijn dat hij doorheen gaat stappen.
Ja.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb trainingen gezien. Ik heb wedstrijden van hem gezien. Omdat ik ben benieuwd aan hoe iemand coacht.
Mm-hmm.
Of de dingetjes die je in de trainingen ziet terugkomt in de wedstrijden. Ja, ik denk dat het een aanwinst is. Ik vind het een rustige, ik vind het een mooie persoonlijkheid.
Klopt.
Ik weet niet of dit het moment is, maar het is een verstandige speler geweest.
Het is natuurlijk iemand die heeft een brok aan ervaring als speler. hij heeft denk ik ook als trainer al het een en ander meegemaakt. Hè? Als assistent ook bij het nationaal elftal. Bij PSV heeft natuurlijk. Ja, wanneer ben je er klaar voor? Ja, uiteindelijk moet het een keer voorkomen, toch?
Ja, nou ja, precies dat. En ik denk als de verhalen een beetje kloppen dat Rutte ernaast komt. Of dat Guus Hiddink als clubbord gaat werken. Dan denk ik dat Ruud van Nistelrooy zich niet gek laat maken. Nee. En vooral weet wat hij kan en wat hij minder goed kan. En ja. Ik heb daar wel vertrouwen in.
Nou, buiten dat, kijk, dat las ik ook in het stuk van de week. Dat als hij niet nu zou instappen en Marcel Brands zou een andere trainer contracteren, die succesvol zou kunnen zijn, ja, dan stuur je die na 1 jaar ook niet weg. Dus dan zit hij alweer 3 jaar op de wachtbank, hè, of in de wachtrij. Dus ja, ik denk wel dat het voor hem nu de kans is om in te stappen.
Ja, dit is het moment. En achteraf inderdaad, wat je terecht zegt, het moet blijken of dat lukt. Nou, ik denk dat de Boer een voorbeeld is. En dan heb ik het over zijn Ajax-periode, dat hij vanuit de jeugd, onder 19 of A-jeugd, hoe het toen nog heette, ook hoofdtrainer succesvol is geweest bij Ajax. Ja. En ik verwacht dat bij Ruud niet anders zal zijn.
Nee. Ja, mooi. Mooi dat er inderdaad dit soort spelers zich gaan ook bemoeien met in dit geval het eerste elftal. En wat jij zegt, een rustige man is die denk ik ook de zaak goed kan overbrengen.
100%.
Goed, Jeroen, in onze podcast hebben we altijd de spreuk van André. Dus we gaan even luisteren naar de spreuk van André en dan kom ik daar zo meteen samen met jou op terug.
De spreuk van André.
Als de lente verandert in figuurlijk langdurige regen, helpt een lange termijn visie, stabiliteit, ervaring en natuurlijk leiderschap bij het wikken en wegen.
Wat hoorde jij in de spreuk terug?
Ik vind hem vrij diep gaan, Ries. Ja. Laten we daarmee beginnen.
Ja.
Ja, in mijn simpele taal zou ik zeggen van op het moment dat je een weg aan het bewandelen bent, hè, als trainer of als voetballer of in ieder geval in een proces zit en je komt erachter dat dat proces niet loopt zoals het gaat, hè, door problemen, blessures of zelfs een langdurige verliespartijen, ja, dat je gewoon bij je visie blijft en je manier van werken.
Ja.
En dat je gewoon eigenlijk terugvalt op jezelf. En op de basisprincipes en vanuit daar weer verder gaat bouwen tot succesvol zijn in plaats van gelijk een afslag nemen.
Ja, want hij zegt hier ook, hè, als de lente verandert in figuurlijk langdurig regen. Dus met andere woorden van, ja, eerst was het lekker en het ging allemaal goed. En vervolgens, ik hoorde dat er ook wel terug, ja. Ja, die André, het is ongelooflijk.
Zeg, je moet er wel over nadenken.
Je moet er even over nadenken, je moet hem even binnen laten komen. Maar goed, hij heeft er toch weer wat aardigs neerproberen te zetten. Even terugkomend op jouw persoon, hè? Op jouw persoonlijkheid als trainer. Je hebt natuurlijk nu op hoogste amateurniveau getraind. We trainen nu bij een tweede klasser. Wat ben jij voor type trainer? Hoe typeer jij jezelf als coach?
Ik denk dat ik een mensentrainer ben. Ik werk vanuit intrinsieke motivatie.
Ja.
Extreem hoge discipline. En ik heb een duidelijke visie. En ik denk op het moment dat je mensen mee wil krijgen, dat je echt dat je voor jezelf moet staan, dat je verantwoordelijkheid durft te nemen, dat je vooral niet te veel wijst naar anderen. Maar eigenlijk met de spreuk, ik heb een visie, ik heb een werkwijze en ik probeer mensen om me heen te verzamelen die daarin mee kunnen. Ik ben bikkelhard.
Ja, wat bedoel je daarmee, Jeroen? Bikkelhard?
Ja,
want dat komt vaak misschien wat negatief over. Maar...
Ja, laat ik het zo zeggen. Je hoort het ook, ben geboren in Rotterdam, maar ik ben wel direct.
Ja.
En dat is aan de ene kant gelijk een valkuil. Zeker op het moment dat je werkt op een niveau wat ik nu doe. En dat heb ik bij Empelina wel gemerkt. Is dat het niet altijd vanaf seconde 1 duidelijk is welke richting je op wil. Of dat je verwachtingen misschien wel te hoog zijn.
Mm-hmm.
Dus wat voor mij heel belangrijk is, dat ik met elke speler een bepaalde band heb. Nou, en dan wordt er natuurlijk altijd een kreet ingegooid. Ik werk met een pop. Nou, dat is ook zo. Maar vooral ook in een omgang van, ja, oké, hoe weet ik jongens te triggeren? En hoe kan ik het maximaal uit hunzelf halen?
Ja.
En big heart wil ik mee zeggen, op het moment dat wij een afspraak maken, of dat nu met een staflid is, een bestuurslid of met een speler, ja, dan ben ik wel iemand die zich daaraan houdt.
Ja.
En ik denk dat je mij kan kenmerken als fanatiek, hardwerkend en veel eisend.
Ja.
Vooral voor mezelf. En dat probeer ik de mensen ook in mee te trekken.
Ja, maar wat merkt daar die speler dan van?
Dat op het moment dat je een bepaalde verantwoordelijkheid geeft, en ik denk dat je op welk niveau je ook werkt, dan hou ik van verantwoordelijkheden geven. Ik werk met mijn spelprincipes, die probeer ik zo goed mogelijk uit te leggen in de eerste periode dat je ergens trainer mag worden. Mm-hmm. En dan mogen mensen zeg maar zich inschrijven op bepaalde spelprincipes.
Okay.
En in groepjes werken wij richting een speelwijze. En in groepjes gaan wij daar ook doelstellingen op loslaten. Omdat ik,
ja, dus eigenlijk wat je doet, je maakt ze eigenlijk zelf ook verantwoordelijk voor hun eigen speelwijze.
Precies.
En die uitwerking daarvan, oké, dat is wel een mooie werkvorm.
Ja, is wel is pittig en lastig. Ja. Maar zo doe ik dat ook bijvoorbeeld met de omgangsregels. En kijk, ben ik trainer geworden bij DVC, hè, waar we elkaar van kennen. En toen was ik 28 jaar en ik kwam aan met een boekje van 10 kantjes en daar waren de regels.
Ja, dat zei je.
Ja, dus dat is verschrikkelijk. En als ik nu kijk, en dat is bij Unitas en nu bij Empelina weer. Ik denk dat onze regels nog geen 1 A4'tje is.
Soms is het ook niet nodig. Hè? Als je duidelijkheid, hè, duidelijke regels. Kijk, heel veel regels bied je ook weer. Kan je ook weer. Ja, toch weer. Kun je ook moeilijkheden mee krijgen.
Ja, sterker nog, kijk, ik denk, wij werken bij elke club werken nu hetzelfde. Ik begin de avond en zeker in de tweede klasse is gezelligheid ook belangrijk.
Ja.
Ik werk met 4 tafels en we hebben dan. De staf zet ik aan een tafel, de verdedigers en er zitten de keepers bij, de middenvelders en de aanvallers. En die praten allemaal over de regels. Dus regels in de kleedkamer, buiten de kleedkamer, disciplineregels. Die maken daar een presentatie van. Naar aanleiding van die presentatie maakt 1 een notule. Mm-hmm. Dat is voor ons voor de formulering. Eentje geeft dan een presentatie en dat doen ze allemaal. En dan mogen ze daar vragen over stellen. Dus eigenlijk weet je binnen zo'n avond weet je al wie neemt
initiatief.
Nou dat. En veel betaald voetbalclubs werken met action type. Daar geloof ik in. Alleen je moet ook realistisch zijn. Bij amateurclubs heb je minder tijd, heb je minder middelen. Maar dit is wel een vorm waarbij al heel veel gedragingen van spelers.
Ja, je ziet daar gelijk de introverte en de extroverte terug.
Ja, precies.
En degene die dan de pen pakt om te notuleren, dat is er wat meer van de structuur.
Ja, en gereserveerd. Nou, en zo werk ik ook met mijn spelersraad. Dus spelersraad formuleer ik op basis van die avond. Baseer ik op een jeugdige speler. En ik zet altijd in iemand van de staf, die geef ik de verantwoording. Dus waar wij voor kiezen is dat elke staflid heeft de verantwoording voor 4-5 spelers.
Ja.
Dus zijn er privézaken, zijn er problemen met ten aanzien van wisselen, discipline of wat dan ook, dan is dat zeg maar hun aanspreekpunt.
Ja. Waardoor maar dan moet je natuurlijk wel klikken dan.
Ja, nee, precies dat. Dus daarom zoek ik altijd wel mensen binnen mijn staf waar ik zelf mee klik,
mm-hmm.
maar ook wel een binding hebben met de vereniging.
Ja.
Dat is bij een Empelina makkelijker dan bij een Unitas, daar ben ik ook eerlijk in.
Ja.
Maar wij hebben wel bijvoorbeeld nu ook bij Empelina een hele grote staf. Nou, daar kies ik wel bewust voor, want dat zijn wel mensen die weten hoe de hazen lopen, ten eerste. Maar ook wel een beetje om mijn zwakheden te camoufleren. Want ik ben ook heel eerlijk, ik ben niet iemand die extreem veel werkt met laptops. Of we werken wel met beelden,
mm-hmm.
maar ik wil daar mijn tijd niet aan spenderen.
Nee.
Ik doe dat liever zeg maar op het veld.
Ja.
Dus ja, wij hebben heel veel mensen binnen de staf die dat hartstikke leuk vinden en hun expertise is.
Ja.
Ja, dan moet je die verantwoording uit handen geven. Maar dan kan ik wel bikkelhard zijn als je verantwoording niet pakt.
Dus ja.
Om daar terug op te komen.
Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Of?
Nou ja, kijk, wij hebben 3 weken geleden hebben geëvalueerd, om een voorbeeld te noemen. En mijn technische staf, mijn assistent en keepstrainer zijn verantwoordelijk voor de stilstaande situaties.
Ja.
Op dat moment hadden wij 19 tegendoepen, wat ik veel te veel vind als je de ambitie hebt om in de top 4 te spelen.
Ja.
En van die 19 goals waren er 10 aan stilstaande situaties.
Ja. Ja.
Als jij dan de verantwoording hebt voor de stilstaande situaties, ja, dan ben ik dus bikkelhard, want die cijfers worden met de spelers geëvalueerd. Dus dat is een heel streng richting spelers over doelstellingen. Maar dat zijn we ook naar onszelf. Dus ik ben verantwoordelijk voor de staf. Dus dan heb ik de staf op een of andere manier niet goed aangesproken op hetgeen. Nou, dat doen we dan wel publiekelijk. En je merkt dan dat de spelers daar enigszins van schrikken van wow, oké. Maar ook de stafleden worden aangesproken.
Was trouwens het koffieapparaat, hè? Dus voor de luisteraars die denken van, wat is dat geratel op de achtergrond? Dat is de koffiemachine die in de automatische stand stond.
Ja, precies. Nee, dus wat er gebeurt, ik ben altijd van mening op het moment dat je van spelers verwacht dat ze zich aan discipline houden, dan moet je altijd eerst in de spiegel kijken. En ik ben erg kritisch naar mezelf, maar ik durf mijn fouten wel toe te geven. En wij evalueren ook om de 3 maanden. Dat kan anoniem zijn of dat kan via de staf zijn, dat ik mezelf doorlicht. Dus hoe zien ze de trainingen, wat vinden ze van de bespreking, wat vinden ze van nabespreking. En wat vinden ze van mij langs de kant?
Ja.
En als je daarvoor open staat, dan ben ik er zeker van dat je als groep zijn maximaal uit jezelf.
Ja, want je zegt net langs de kant. Hè? Je bent zelf ook betrokken bij de opleiding bij Trinitas in Oosterwijk. En denk ik, een van de belangrijkste dingen die je in het jeugdopleidings, in de voetbalopleiding bij de jeugd Hij is het coachje van je spelers. Hoe zie jij dat als het gaat om hoe je zelf daarin staat? Heb je jezelf daar ook in? Ja, natuurlijk, iedereen ontwikkelt zich daarin, denk ik. Maar hoe ben jij langs de kant? Hoe?
Ben ik wel heel erg in veranderd.
Ja.
Ik merk aan mezelf dat als er wedstrijden zijn waar er iets anders wordt gevraagd. Het voorbeeld is afgelopen donderdag. Mm-hmm. Hebben wij tegen SVSS gespeeld. Nogmaals een van de betere ploegen.
Ja.
We hebben ons aangepast. Ik zeg altijd dat wij ons voor 90% niet aanpassen.
Maar toen wel.
Maar we hebben ons 100% aangepast.
Ja.
100%. Maar dan wordt van mij langs de kant meer verwacht. Want spelers gaan iets doen wat buiten hun natuur is.
Ja.
Buiten mijn soms spelprincipes is geweest. En dan vind ik dat ik spelers moet helpen. En dat ben ik ook super eerlijk in. Heb ik in een eerdere podcast ook al aangegeven. Ik denk van 100% energie die wij langs de kant erin brengen. Mm. Als dat tussen de 15 en 20% overkomt.
Ja.
Ja, dan moet je wel heel blij zijn. En waarschijnlijk aan jouw kant.
Ja.
En wat ik nu merk als hoofdopleidingen, probeer ik de trainers mee te geven dat je vragen moet stellen. Dus als je werkt met spelprincipes en je verwacht bepaalde dingen in het aanvallen, het verdedigen en het omschakelen, dan kunnen we dat voor gaan zeggen, bij zeker de onderbouw. Maar daar zijn spelers niet bij gebaat.
Nee.
Dus wij moeten, denk ik, het stellen van goede vragen, daar zit zeg maar de goede jeugdtrainer in. Dus wat wil ik zien vanuit mijn helikopter view en welke vragen stel ik bij de spelertjes en hoe kan ik die relateren naar de beelden die ik later laat zien.
Ja.
En daar valt voor mijzelf, als ik super eerlijk ben, nog wel winst te halen. Want wij denken, en ik denk als trainer vaak, dat je door er kort op te zitten, spelers heel vaak helpt.
Ja.
En ik denk dat het ook wel eens averechts kan werken. Dus ja, ik ben er zeker in veranderd. Ik ben iets rustiger geworden. Maar ik ben wel eerlijk, ik wil graag mijn spelers helpen. En als ik het gevoel heb dat ik dat moet doen door te coachen, zal ik dat zeker doen.
Ja, en maar toch intrigeert het me, Jeroen. Jij zegt van, ik heb me eigenlijk volledig aangepast. Hè? Terugkomen op die wedstrijd. Was dat dan angst of was dat...
Om een voorbeeld te noemen, ik wil niet te veel informatie geven.
Nee, dat snap ik.
Ik wil niet dat Smally straks, dat mensen, dat duizenden mensen gaan het horen natuurlijk, dat Smally straks elke keer deze strijdplan. De ploeg van Smally is gewoon een hele uitgebalanceerde ploeg.
Ja.
Aan de voorkant hebben echt veel goede lopende mensen. En als ik super eerlijk ben, en daar kwam ik net al op terug, krijgen wij te makkelijk doelpunten tegen.
Ja.
Nou, een van onze spelprincipes in het verdedigen is, wij willen druk zetten vanuit de as. En dat willen we zo hoog mogelijk doen.
Ja.
Nou, op het moment dat je dat gaat doen in de as, met 3 spitsen, dan geef je tegen 2 spitsen van de tegenstander geef je heel veel ruimtes weg.
Mm-hmm.
Dus dan kom je in een kantelmoment. En het allerbelangrijkste is dat je in de communicatie volledig op elkaar moet vertrouwen.
Ja.
Nou, als we bij Empelina vanuit 4-3-3 full press spelen, nou, dat hebben we nu al een half jaar gedaan. Dat gaat hartstikke goed. Maar ik verwacht dat wij een probleem hadden gekomen tegen een hele goede ploeg als SVSS. Dus de principes blijven hetzelfde.
Ja.
We gaan wel wat lager op het veld staan. Maar we hebben gespeeld vanuit een 5-3-2.
Ja.
Waarbij de back op back moet dekken. En dat ik hoopte in het aanvallen dat hun backs ook gingen doordekken op onze backs.
En gebeurde dat?
En dat gebeurde, ja.
Ja.
Dus dan kom je in 1-1. En waar wij heel graag willen voetballen van achteruit, hebben we nu gekozen voor de lange bal op 2 snelle spitsen. En ik denk dat wij in een tijdsbestek van een kwartier, 20 minuten al op 2-3-0 voor hadden kunnen staan.
Ja.
Hij viel niet, maar hij viel wel. Uit een countermoment maken wij de 1-0. En op het moment dat SVSS in de tweede helft echt een stuk beter was dan wij, viel die op een goed moment ook alweer 2 en 3-0
ja.
En dan is het gespeeld.
Ja.
Dus ja, doe je dat uit angst? Nou, wie doet het uit angst? Vanuit het gevaar wat hun hebben, maar vooral uit de angst dat als ik mijn spelers tegen een goed uitgebalanceerde ploeg door laat dekken, dus verantwoordelijk ben in het doordek, in de communicatie en in grote ruimtes, dan heb ik ze denk ik geholpen door de ruimtes te beperken.
Ja, en uiteindelijk heb je een resultaat gehaald, toch?
Ja, maar wel, als ik heel eerlijk ben, super blij.
Mm-hmm.
En terugrijdend, al zoiets van, ja, dit gaan we niet te vaak doen.
Nee.
Want ik word er niet gelukkig van om naar te kijken. Want we hebben niet gevoetbald, we hebben tegengehouden, we hebben in de counter gespeeld. En we hebben op basis van strijd hebben het resultaat gehaald.
Ja.
Maar dat is niet waar ik voor sta als trainer. Alleen, nogmaals, als je dat 2-3 keer per seizoen doet, met het gewenste resultaat om nog bovenin mee te kunnen doen, dan ben ik heel eerlijk.
Niks mis mee.
Ja, precies.
Ja.
Precies.
Kijk, wij speelden een paar weken geleden uit bij Boshuizen. Toch een van de koplopers in de eerste klas. En volgens mij heb ik dat op de vorige uitzending ook al een keer gezegd. En dan krijgen wij een aantal kansen tegen. Die gaat er bij hun niet in. En vervolgens krijg je 2 minuten voor rust een hoekschop. En die gaat erin. Ja, dan ga je niet naar Leiden rijden met de bus. Dan wil je ook met 3 punten naar huis. Dus toen hebben we gezegd van nou is het... En toen kregen we zelf nog 2 kansen. Dus ja, dan is het gewoon een kwestie van binnenslepen die overwinning. En met een goed gevoelde beurs in de huis.
Ja, zeker waar. Aan de andere kant ben ik ook eerlijk iets. Op het moment dat ik, stel dat wij niet in de fase zitten dat het nu was aanhaken of afhaken. Had ik ook heel graag gezien of wij vanuit onze spelprincipes Ook tegen een van de beste ploegen in de competitie te, op onze eigen manier hadden gekund.
Ja.
Dat blijft nu in mijn hoofd zitten.
Ja.
Het resultaat is natuurlijk bindend, waardoor jij die vraag niet te vaak moet stellen. Je moet niet blijven janken. Je moet nu heel dankbaar zijn dat je die wedstrijd wint en nog meedoet.
Mm-hmm.
Maar einde van het seizoen spelen we nog een keer tegen SVSS. Dan kan het wel
ja,
goed zijn
kun
dat
je...
we het wel gaan
ja,
proberen.
Ja,
ja precies.
Ja. En dan speel je toch weer zoals je nou speelde, stiekem.
Ja, toch? Hij luistert mee.
Goed, over Smiley gesproken. Ik denk dat we eens even naar de analyse van Smiley gaan luisteren.
Ja.
Smiley heeft een analyse. Normaal gesproken heeft hij altijd een analyse over een wedstrijd. En ik heb begrepen dat hij vandaag een iets andere insteek heeft genomen. Dus we gaan even luisteren naar de analyse van Smiley.
De analyse van Smalley.
Dit is Smalley. Deze keer geen analyse over een wedstrijd vanwege interlandwedstrijden, maar toelichting over de teamorganisatie 1-4-3-3. Om tot een teamorganisatie te komen, moet er een speelwijze zijn. Dan is het wel van belang dat je weet wat een speelwijze is en hoe ontstaat dit. Wat is dan een speelwijze? Een speelwijze is de manier van uitvoeren van de teamorganisatie, waarin de herkenbaarheid van de spelstijl en de wedstrijdtactiek centraal staan. Hoe ontstaat de speelwijze en wat heeft er invloed op de speelwijze? Altijd voorop de kwaliteiten van de spelers. Cultuur van de club, de spelstijl, de visie van de club, de visie van de trainer, ofwel de ervaring van deze en gene. Wat is dan het doel van de speelwijze? Uiteraard zoals elke speelwijze, winnen. Duidelijkheid geven en hou vast. Een speelwijze gaat dus altijd uit van een bepaalde teamorganisatie, in dit geval over 1-4-3-3. In Nederland de klassieke manier van voetballen is geweest. Tegenwoordig is men van alles aan het uitproberen om de wedstrijd te winnen. Wat is de ideale speelwijze? De ideale speelwijze bestaat gewoonweg niet. Je kunt met elke speelwijze winnen en verliezen. Het gaat om de uitvoering van een speelwijze vanuit een bepaalde teamorganisatie in de teamfuncties aanvallen, omschakelen en verdedigen. Wat is dan de startsituatie vanuit een organisatie? De basistaken, oftewel de takenvulling weten in de teamfuncties en hierbij de gemaakte afspraken. En welke strategie pas je toe? Is dat een spelmakende strategie? Een counterstrategie of een van beide in aanvallen, omschakelen of verdedigen. Een speelwijze gaat dus altijd uit van een bepaalde teamorganisatie. En we praten hier over 1-4-3-3. Die teamorganisatie 1-4-3-3 kan gespeeld worden met de punt naar voren, punt naar achteren of een vlak middenveld. Waar nodig en mogelijk kan hier in het belang van de wedstrijd van afgeweken worden. Bijvoorbeeld 1-3-4-3. Uitgangspunt zijn de drie aanvallers. De vier verdedigers zijn niet anders dan bij een 1-4-4-2. De beide backs, nummer 2 en nummer 5, kunnen naast het verdedigen ook aanvallen. De twee centrale, nummer 3 en nummer 4, kunnen zowel naast elkaar als achter elkaar spelen. Dit is afhankelijk van kwaliteit directe tegenstander of tegenstanders of speelwijze van de tegenstander. De middenvelders. Punt naar voren. Bij deze variant worden er twee middenvelders, nummer 6 en nummer 8, naast elkaar geposteerd en zijn de verbindingsspelers tussen de verdedigers en de aanvallend ingestelde spelers voor hen. Ze zijn meer verdedigend ingesteld dus, met daarvoor één aanvallende middenvelder. Deze nummer 10 doelt in eerste instantie op de centrale positie van het team, die in steun van de spits speelt. Deze positie vraagt om creativiteit en technisch vermogen, omdat zijn taak er vooral in bestaat kansen te creëren voor zijn aanvallers, maar ook om zelf te scoren. Punt naar achteren. Wanneer een ploeg met de punt naar achteren speelt, is een van de middenvelders, de nummer 6, het meest voorzien van verdedigende taken. Deze speler wordt in de opbouw veelvuldig gebruikt, met daarvoor twee aanvallende middenvelders. Deze spelers spelen in steun van de drie aanvallers. Ook voor deze spelers vraagt om creativiteit en technisch vermogen. Een vlak middenveld. Deze manier van spelen zien we nog wel eens terug. Drie middenvelders die compleet en complementair zijn, hebben op het middenveld dezelfde aanvallende en verdedigende taken. De drie aanvallers. De rol van de spits, nummer 9, en de buitenspelers, nummer 7 en 11, zijn erg belangrijk. In overleg met wat de backs doen, bewegen de buitenspelers naar buiten of juist naar binnen. De backs kunnen zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant de overlap maken. Afhankelijk van het systeem kan er worden gekozen om met een valse of een diepe spits te spelen. Met een valse spits, die zich laat inzakken en speelt als een extra middenvelder. Dit geeft de buitenspelers de kans om naar binnen te komen. Een rechtsbenig op links en een linksbenig op rechts. Een systeem met een diepe spits is voor het geven van voorzet op de spits die altijd in het 16 meter gebied te vinden moet zijn. Ondersteund door de aanvallende middenvelder of middenvelders. De buitenspelers nummer 7 en nummer 11 moeten dan wel in staat zijn zijn directe tegenstander uit te spelen. Deze teamorganisatie is uiteraard nog meer uit te faseren. Voor jou als trainer om erachter te komen welke spelprincipe past bij jouw team. De spelprincipes geven duidelijkheid aan wat er van spelers wordt verwacht. Dit was de toelichting van Smiley op de teamorganisatie 1-4-3-3 en ik wens iedereen nog een hele fijne avond.
Dat was college van Semal Yilmaz, voetbalcollege.
Ja, nu snap je gelijk waarom het UNA zo goed deed, hè? Met die analyse van Smiley.
Ja. Ja, nee, maar kijk, hij beschrijft hier op een denk ik heel simpele manier hoe je 1-4-3, wat tenminste de taken zijn. En ik denk, jij speelt denk ik ook met jouw team normaal gesproken.
Ja, op één wedstrijd na dus.
Ja, op één wedstrijd na tegen Smiley.
Ja.
En is het dan voor jou, als je gaat kijken naar, want dat zie je ook vaak in het voetbal, hè? Dan hoor je ook bij Smiley in zijn analyse of in zijn betoog eigenlijk ook. Rechtsbenigen op links en een linksbenige op rechts. Maar het liefst als je een spits hebt die echt vaak in de 16 komt en je moet het van voorzet hebben, dan heb je liever weer een rechtsbenige op rechts en een linksbenige op links. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, als ik heel eerlijk ben, hebben wij bij Empoli schaarste aan aanvallers.
Ja, okay.
Dus ik heb ook heel vaak gekozen voor de Messi variant, noem ik het altijd maar. Dus dat ik een middenvelder posterende spits,
ja,
die ik richting het middenveld had spelen. Ja. En wat bij mij heel belangrijk is, dat mijn 2 en 5, zoals Smalley het zegt, maar rechts en links back, ja, die wil ik in de eerste fase van de opbouw wil ik die niet aan de bal hebben.
Nee.
Dus ik wil die eigenlijk zo hoog mogelijk spelen. En mijn 6 en 8, want wij spelen dan met de punt naar voren, die hebben dan een bepalende rol in de opbouw. En het kan zijn dat ze tussen in de ruimte van de backs komen, maar het zou goed kunnen zijn dat wij de 7 en de 11 wat meer richting de spits posteren, waardoor de back nog hoger te spelen komt en dat we de middenvelder in de breedte uit laten zakken.
Ja.
Dus ja, vanuit het eerste principe opbouw willen we altijd plus 1 creëren. En die plus 1 die willen we eigenlijk altijd zo min mogelijk via de backs laten lopen. Laat ik het dan zo zeggen, omdat ik vind dat onze backs in het aanvallen een bepaalde rol kunnen hebben. En als je dan met voorzetten of vroege voorzetten werkt, dan heb je buiten je spits heb je ook nog eens een keer jouw 7 en 11 rondom de 16 en je lopende 10.
Ja.
Dus in relatie tot contrabeen, daar ben ik eigenlijk wel favoriet van.
Ja.
In de jaren dat ik bij UNA, bij Unitas, hebben we eigenlijk altijd met een dynamische buitenspeler gewerkt en altijd één met een contrabeen.
Ja.
En dan wilde ik over die kant wilde ik graag met mijn back aanvallen. En ja, dan krijg je gewoon heel veel variatie.
Ja,
als
ik
wil een tegenstander wil gaan kantelen, ja, dan wordt het heel lastig.
Ja.
En ja, zoals ik het eigenlijk al tegen de jongens zeg, in de principes, rechts opbouwen is niks uitkomen.
Ja.
Dus jij moet voorwaarden creëren om ervoor te zorgen dat tegenstanders overal keuze moeten maken.
Ja, en dat ze dus daarin in die keuze maken, het uiteindelijk jullie ja, eigenlijk in de kaart spelen.
Ja,
in de kaart gaan spelen. Ja. Nou, mooi Jeroen. Hij had dus vandaag geen wedstrijdanalyse. Dat zei hij ook in zijn betoog, omdat er interlandwedstrijd was. Ik denk, nou, misschien dat hij iets over het Nederlands elftal. Ja. Maar goed, hij heeft de 1-4-3-3 uitgelegd. En ook mooi dat jij daar zo naar kijkt, hè, dat je zegt van oké, ik bouw links op en ik wil rechts uitkomen. Hè, en dat je met iemand met een aan de contrakant hebt staan en dat je daarin kunt variëren met je backs. Dus dat is denk ik een mooie analyse. Ik zit te kijken naar de tijd. Het gaat hard, hè?
Ik weet niet hoe lang we bezig zijn.
We zijn zomaar weer 7, bijna 40 minuten zitten we hier met elkaar aan tafel. Zijn er nog dingen waar jij op terug wilt komen? Of waar je zegt van, hé, dat wil ik toch nog even kwijt. Ik vind het overigens hartstikke leuk dat je samen met de overige collega voorzetters, samen met ons deze podcast, ook met de voorzetters, dat we daar ook wat met meerdere trainers gaan zitten en wat interactiever met elkaar over voetbal gaan praten. Vind ik hartstikke leuk. De 11e zitten we, zoals de planning nu is, zitten we bij elkaar.
Ja, klopt.
En die zal dan ook in de week van 11 april uitkomen. Zijn er nog dingen waar jij zegt van, hé, daar wil ik dan nog eventjes op terugkomen?
Ja, allereerst vind ik het gewoon hartstikke mooi dat dit platform er is voor de regio Tilburg.
Ja.
Omdat we hadden van tevoren een beetje over, Tilburg is toch de 6e stad van Nederland.
Ja.
En nu zijn Sarto en Zand goed bezig en laten we hopen dat een van de 2 de stap naar de hoofdklasse gaat maken binnen afzienbare tijd. Omdat ja, ik denk dat Tilburg minimaal een hoofdklasse verdient.
Ja.
Ik denk dat er te weinig media is rondom het voetballen in de regio Tilburg. Dus ik denk dat, dat dit hartstikke prettig is om, om dat wat bekender te maken. Ja, en daar wil ik op terugkomen. Ja. Ik probeer altijd overal mijn leermomenten uit te creëren. En wat ik mee wil geven of mee kan geven is, probeer ook echt te genieten van de momenten die je nu als trainers en ook als jeugdtrainers bij Trinitas hebt. En ik heb dat in het verleden heb ik dat niet altijd heel goed gedaan.
Ja.
En ja, wil ergens op terugkomen. Nee, man, ik vind het hartstikke mooi om, om hier met jullie te zitten en dat verder uit te diepen. En ja, het zou mooi zijn als we qua inhoud daar de komende avond dat we elkaar zitten.
Ja, daar ben ik blij mee. Als het, zoals het goed is, zitten Emiel, Patrick, Semal, jij en ik ondergetekende zitten we de 11e bij elkaar. Dan gaan we een mooi programma maken. En ja, ik vind het ook hartstikke leuk hoe dat we nu die stappen hebben gemaakt. Ja, en wat je zegt, geniet. Hè, wat je aangeeft, geniet van het leven, geniet van wat je nu aan het doen bent en hou al het overige ook in oog. En dan denk ik dat dat een hele mooie is om af te sluiten. En dan wens ik iedereen een fijne avond, een fijne morgen of fijne middag, afhankelijk van wanneer mensen naar onze aflevering luisteren, want dat weet je natuurlijk nooit. Ik wil jou hartelijk danken en we zien elkaar de 11e weer bij de opname van de voorzetters.
Geen dank en we zien elkaar de 11e weer.
Oké, tot ziens.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Voorzet. Volgende week hebben we weer nieuwe gasten in onze podcast. Tune in op De Voorzet, bezoek onze website. We zijn te beluisteren op Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Tot volgende week.